Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst bij het voorzagaan dominee Geerts uit Ridderkerk. Volgende week op het voorzagaan dominee Althof. Onze organist is de heer Vieringa en onze aanvangslied is gezang 460 vers 1, 2 en 5. Namens de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee. Wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Broeders en zusters, vervolgen we deze dienst met het zingen van Psalm 89. de versen 1 en 13. Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied. Des Heeren milde gunst het werk aan ons geschiet. En in vers 13, dan zingen we ook over David. Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren. Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden. Vanavond lezen we over de troonsbestijging van Salomo, de zoon van David. En nou ja, met dat in het achterhoofd zingen we dat dan ook. Psalm 89, vers 1 en 13. Van alle tijden en alle plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als amen erop zingen we op Psalm 45, het eerste en het derde vers. En ieder van u spreken met mij, zijn nog in haar hart de volgende woorden mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Heere onze God, trouwe, barmhartige Heere in de hemel, U die de Koning der Koningen bent, de Heere der Heren, wij loven en aanbidden U. We danken U, Heere, dat U ons hier samenbrengt vanavond. in de kapel, samen rondom uw woord. En dat u tot ons spreekt. En dat we mogen zingen van uw trouw en uw liefde. Zoals we zongen, ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied, des Heren milde gunst, het werk aan ons geschiet. Ja, Heren, van uw trouw, daar raken we toch nooit over uitverwonderd, nooit over uitgezongen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heren, voor al die blijken van uw genade en van uw liefde. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons opzoekt. Dat u tot ons komt. Ook vanavond. Dan vragen we u, zegent u ons. Heer, we beseffen dat wij dat op geen enkele manier verdiend hebben. Als we zien op wie wij zijn, onze zonde, onze schuld. Hoe we telkens weer eigen wegen gaan bij u vandaan. Maar dank u wel, Heer, dat u ons opzoekt. Dat u tot ons komt. En Heer, wilt u ons dan vanavond een rijk gezegende dienst schenken. Wees in ons midden. In de kracht van uw Heilige Geest. En raak ons hart aan. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Dan schenk ons zo zicht op wie u bent. Heer, geef zo dat er voor elk van ons een woord bij zal zijn vanavond. Hier in de kapel, ook thuis, als er wordt meegeluisterd, wil ik dan uw zegen geven. En Heer, we bidden u ook voor broeders en zusters die elders bijeen zijn, hier in de buurt, maar ook verder weg. Overal waar uw gemeente samenkomt. Heer, wees u daar aanwezig. We werken aan op de eer van uw naam. Hoor zo ons gebed. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond in het eerste boek Koningen. En we lezen hoofdstuk 1, de versen 5 tot en met 10 en 32 tot en met 53. 1 Koningen 1 en aan het begin van het hoofdstuk daar lezen we dan over koning David die op leeftijd gekomen is. En ja, zijn krachten nemen af. Hij wordt ons hier eigenlijk beschreven als iemand die nauwelijks meer van bed komt. Nou, hoe moet het dan verder met het koninkrijk? Met Israël en Juda. En nou ja, daar gaat het dan verder over in dit hoofdstuk. We lezen vanaf vers 5. Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich en zei, ik zal koning worden. Hij voorzag zich van wagens en ruiters met 50 man die voor hem uitsnelden. Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen, waarom heb je dat gedaan? Ook was hij heel knap van gestalte. Haggit had hem gebaard na Absalom. Hij voerde overleg met Joab, de zoon van Zeruja, en met de priester Abjatar. Die hielpen mee en volgden Adonia. Maar de priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, de profeet Nathan, Simei, Rei en de helden die bij David hoorden, waren niet met Adonia. Adonia slachtte schapen, runderen en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de bron Rogel ligt. Al zijn broers, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, de dienaren van de koning, nodigde hij uit. Maar de profeet Nathan, Benaja, de helden en Salomo zijn broer, nodigde hij niet uit. Ja, en dan komt de profeet Nathan dit ter oren. En hij gaat direct naar Bathseba toe, de moeder van Salomo, om ook haar in te lichten. En zij gaat vervolgens naar David toe. En ja, om David in te lichten van wat er allemaal gaande is, dat Adonia zichzelf tot koning uit wil roepen. En ook daarna, dan maakt ook Nathan nogmaals zijn opwachting in het paleis om hetgeen wat Seba gezegd heeft tegen David, om dat nog een keer te herhalen, te bevestigen, te onderstrepen. Want ja, er staat heel wat op het spel. Er moet direct actie ondernomen worden. Er moet ingegrepen worden. Maar dat doet David dan ook. En dan lezen we verder bij vers 32. Toen zei koning David, roep de priester Zadok voor mij. en de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada. En ze kwamen bij de koning. En de koning zei tegen hen: neem de dienaren van uw heer met u mee. En laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is. En laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: leve koning Salomo. Daarna moet u achter hem aan de stad binnentrekken. Dan moet hij komen en op mijn troon gaan zitten. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn, want hem heb ik ertoe bestemd vorst te zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning en zei: amen. Mogen de Heere, de God van mijn Heer, de koning, het zo zeggen. Zoals de Heere met mijn Heer de koning is geweest, mogen hij zo met Salomo zijn. Mogen hij zijn troon groter maken dan de troon van mijn Heer de koning David. De priester Zadok daalde af met de profeet Nathan. Benaja, de zoon van Jojada, de Kreti en de Pleti. En ze lieten Salomo op het muildier van koning David rijden. En begeleidde hem naar Gihon. De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze blies op de bazuin en heel het volk zei: leve koning Salomo. En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op fluiten en verblijde zich ten zeerste. Zodat de aarde opengespleten werd door hun geluid. Adonia hoorde het en al de genodigden die bij hem waren, toen ze klaar waren met eten. Ook Joab hoorde het geluid van de bazuin en zei: waarom is de stad in rep en roer? Terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam Jonathan, de zoon van de priester Abjatar. En Adonia zei: kom binnen, want u bent een strijdbare man en zult iets goeds te boodschappen hebben. En Jonathan antwoordde en zei tegen Adonia: integendeel. Onze heer koning David heeft Salomo koning gemaakt. En de koning heeft de priester Zadok met hem meegestuurd. En ook de profeet Nathan, Benaja, de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. Ze hebben hem op het muildier van de koning laten rijden. En de priester Zadok en de profeet Nathan hebben hem in Gihon tot koning gezalfd. En vandaar zijn zij blij de stad weer binnengetrokken, zodat de stad in rep en roer is. Dat is het geluid dat u gehoord hebt. Ook is Salomo op de troon van het koninkrijk gaan zitten. En bovendien zijn de dienaren van de koning, onze heer, koning David, komen gelukwensen door te zeggen: uw God moge de naam van Salomo beter maken dan uw naam. En zijn troon groter maken dan uw troon. Vervolgens heeft de koning zich neergebogen op zijn slaapplaats. Ook heeft de koning als volgt gezegd: geloofd zij de Heere, de God van Israël, die heden iemand geeft die op mijn troon zit, terwijl mijn ogen het zien. Toen beefden alle genodigden die bij Adonia waren en stonden op. En ieder ging zijn weegs. Maar Adonia was bevreesd voor Salomo. Hij stond op en ging weg en greep de horens van het altaar vast. Van Salomo werd bekendgemaakt: zie, Adonia is bevreesd voor koning Salomo, want zie, hij heeft de horens van het altaar vastgegrepen en gezegd: laat koning Salomo mij heden zweren dat hij zijn dienaar niet met het zwaard zal doden. Salomo zei: als hij zich een betrouwbaar man betoont, zal hem geen haar gekrenkt worden, maar als er kwaad in hem aangetroffen wordt, zal hij sterven. Vervolgens stuurde koning Salomo er een bode heen. En ze lieten hem van bij het altaar naar beneden komen. Hij kwam en boog zich voor koning Salomo neer. En Salomo zei tegen hem: ga naar je huis. Tot zover de lezing uit het heilig en onfeilbaar woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in uw hart. Halleluja. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 21, de versen 1, 2 en 4. Psalm 21, vers 1, 2. 2 en 4. Zingen we als antwoord op de prediking uit Psalm 72, de versen 6 en 7. Bloeien zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. Zijn koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst. Ja, Psalm 72 is eigenlijk wel een hele bijzondere psalm in dit verband. Het is een psalm die David gedicht heeft ter gelegenheid van de troonsbestijging van zijn zoon, koning Salomo. Speciaal voor deze gelegenheid schrijft David Psalm 72 gedicht. Dus die psalm die zingt daar ook helemaal over. En tegelijkertijd gebruikt David hier wel hele grote woorden. Woorden die het koningschap van Salomo overtreffen. En ja, woorden die zijn diepste vervulling vinden uiteindelijk in de Messiaanse koning, de Heer Jezus Christus. Dus met Psalm 72 zingen we over Salomo, maar zingen we tegelijkertijd ook al over Jezus. Tekst voor de prediking vanavond, dat is 1 Koningen 1 vers 46, waar we lezen, ook is Salomo op de troon van het koninkrijk gaan zitten. Als thema heb ik boven de preek geschreven, Salomo op de troon. Drie woorden daarbij, bestreden, gezalfd en gevierd. Salomo op de troon. bestreden, gezalfd, gevierd. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Nou, gisteren was het Koningsdag. Mochten we de verjaardag vieren van onze koning Willem-Alexander. Groot feest natuurlijk. Maar ja, nog groter feest is het ja, op het moment dat er een nieuwe koning ingehuldigd werd. Ik denk bijvoorbeeld toen koning Willem-Alexander ingehuldigd werd. 11 jaar geleden, wat was dat een groot feest toen? Of nou ja, 1,5 jaar geleden zoiets. Wat was het toen in Groot-Brittannië, toen koning Charles daar werd ingehuldigd. Iets dat vergezeld gaat van een heel stuk ceremonieel. Prachtig om te zien, al die eeuwenoude tradities die daar dan zo allemaal hun plek in hebben. Misschien hebt u dat toen ook wel gezien op televisie, toen de inhuldiging van koning Charles. En ja, de kerkdienst die gehouden werd. En ja, hoe hij ook ja, werd ingehuldigd en hoe hij ook werd gezalfd. Mooi dat het in Engeland ook echt een christelijke ceremonie is. En als we denken, dat vergelijken ook met de inhuldiging van koning Willem-Alexander 11 jaar geleden. Ook een hele mooie plechtigheid natuurlijk. Plechtige ceremonie, maar dat ging toch wel wat anders dan in Engeland. Nou, in de Bijbel hebben we net ook gelezen over de inhuldiging van een nieuwe koning. Koning Salomo. Of liet dit bepaald niet rustig. Het had heel wat voeten in de aarde. Koning David was oud geworden. En hij was aan het einde van zijn krachten. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt hij ons geschilderd als iemand die nauwelijks meer van zijn bed komt. Het wordt tijd dat er iets geregeld gaat worden voor zijn opvolging. Maar David die neemt nog niet direct stappen in die richting. Hij schuift het allemaal wat voor zich uit. En dat terwijl de Heer het toch aan hem bekend had gemaakt wie David later op zou volgen. Dat was voor David geen vraag. Nee, dat wist hij. Had de Heer gezegd. In 1 Kronieken 22 vers 9 daar lezen we dat David vertelde dat het woord van de Heer tot hem kwam. Met de boodschap, zie, een zoon zal u geboren worden. Die zal een man van rust zijn. Want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn. Want ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Salomo. Een mooie naam. Daarin horen we het woord shalom. Rijk aan vrede betekent het. Dat is trouwens niet de enige naam die hij had. Want na zijn geboorte toen kwam de profeet Nathan op kraambezoek. En die noemde hem bij die gelegenheid Jedidja. Geliefd door de Heere. Ook al zo'n mooie naam. Jedidja, geliefd door de Heere. En daarmee werd zo eigenlijk ook al aangegeven dat hij de geliefde, de uitverkorene is. Dat hij het is die later op de troon zou zitten. Maar dat gaat niet zomaar. Want er zijn meer kapers op de kust. Salomo's toekomstige koningschap wordt bestreden. Adonia is op dat moment waarschijnlijk de oudste nog in leven zijnde zoon van David. En als oudste zoon vindt hij dat hij er recht op heeft om koning te worden. Zo hoort het toch. De oudste zoon, die hoort koning te worden, zo vindt Adonia. En hij wil het plan van zijn vader. Ja, het plan van de Heere doorkruisen. Ook hij heeft dan wel zo'n mooie naam gekregen. Adonia, prachtige naam is dat. Mijn Heer is de Heere, betekent het. Mooi hè? Mijn Heer is de Heere. Maar uit wat we van hem lezen, blijkt helaas niet dat dit nou ook zijn persoonlijke belijdenis geworden is. Integendeel. Adonia is niet iemand die het verwacht van de Heere en van wat zijn weg is, die in afhankelijkheid van God zijn weg door het leven wil gaan en iets verlangen het is om God te eren en te dienen. Nee, hij is iemand die zichzelf naar voren schuift, die uit is op macht. Hij verhief zich, zo lezen we in vers 5. Hij is hoogmoedig. Hij wil heersen. Hij wil koning zijn. In vers 6 lezen we over hem. Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt. Door te zeggen, waarom heb je dat gedaan? Ook was hij heel knap van gestalte. Een knappe verschijning dus. En iemand die zich daar ook terdege bewust van was. Een mooie buitenkant. Maar geen mooie binnenkant. Hij was ontzettend verwend. Nooit had zijn vader hem tegengesproken. Hem iets geweigerd. Als Adonia zijn zinnen ergens opzette, nou dan kreeg hij het toch voor elkaar. Wat hij wilde, dat gebeurde, dat kreeg hij. David kon wel een goede koning zijn voor zijn land. Maar als vader schoot hij toch tekort. Wat een ontzettend belangrijke taak ligt er ook bij de ouders in de opvoeding. Om op een goede manier kinderen bij de hand te nemen. Ze de weg te wijzen. Ja, dat betekent soms ook dat je nee moet zeggen. Duidelijk grenzen aan moet geven. Hoe moeilijk ook. Salomo die zal later een heleboel wijze spreuken schrijven. Die we kunnen lezen onder andere in het Bijbelboek Spreuken. In Spreuken 13 vers 24 zegt hij dan. Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem. Maar bij Adonia was daar in elk geval geen sprake van. Geen enkele vermaning of straf. David die zal het misschien veel te druk gehad hebben met allerlei belangrijke staatsaangelegenheden. Weinig tijd gehad hebben om zich bezig te houden met de opvoeding van zijn kinderen. We kunnen het ergens wel begrijpen. Zien we dat ook vandaag de dag niet vaak gebeuren. Ouders die allebei werken. Want ja, er moet nog brood op de plank komen en de hypotheek moet betaald worden en noem maar op. Kinderen die overdag naar de crèche gaan. En als je dan 's avonds even een moment bij elkaar bent, even samen als gezin. Ja, dan wil je het vooral gezellig hebben. Dan ben je soms zo snel geneigd om maar toe te geven als je kind iets graag wil. Je hebt geen zin in gezeur en in zure gezichten. Naartoe dan maar, vooruit dan maar. Hoe begrijpelijk ook, daar zit wel een groot gevaar in. Dat zien we hier. Juist de opvoeding van kinderen is zo ontzettend belangrijk. Om als ouders ook echt de tijd te nemen met je kinderen in gesprek te gaan. Ze dingen uit te leggen. Niet alleen maar nee zeggen, maar ook waarom. Ze voor te leven in het dienen van de Heer. De weg wijzen achter de Heer Jezus aan. En hoe zo'n leven eruit ziet. Van nature zijn we toch allemaal van die prinsjes en prinsesjes die graag koning willen zijn. Daarin moeten onze eigen verlangens ook beteugeld worden. Wat dat betreft kunnen wij ons misschien wel een beetje in Adonia herkennen. Dat is de zonde die in ons zit. In paradijs kwam het al openbaar dat we God aan de kroon gestoken hebben. Dat we niemand boven ons erkennen. Weigeren om voor hem te buigen. Adonia probeert misbruik te maken van de zwakte van zijn vader. Hij verzamelt zich een aantal belangrijke mensen om zich heen. Joab, de legeraanvoerder, en Abjatar, de priester. En net als zijn broer Absalom dat eens deed, wil ook hij zichzelf tot koning uitroepen. De profeet Nathan komt dit ter oren. En hij gaat meteen naar Bathseba, de moeder van Salomo. Hij vertelt het tegen haar en zij gaat vervolgens naar David toe. En direct daarna zal ook Nathan naar David gaan om het nog eens te bevestigen. Nog eens te onderstrepen. Dit kan zo niet. Hier moet meteen actie ondernomen worden. Er staat heel wat op het spel. Nou ja, dan lezen we ook dat David dat ook doet. Die grijpt ook direct in. David die kan dan wel oud en zwak geworden zijn. Maar op dit moment dan is hij er weer. Dan weet hij wat hem te doen staat. Niet Adonia, maar Salomo moet koning worden. Hij is degene die door de Heere is aangewezen. Salomo wordt op Davids eigen muildier gezet. En een heel gevolg gaat met hem mee. Waaronder de priester Zadok, de profeet Nathan, De Kreti en de Pleti. Dat zijn de elite troepen van David, huurlingen, legers die hem beschermden. In optocht gaan ze dan naar Gion. De plek waar Salomo tot koning gezalfd zal worden. Salomo neemt hiertoe niet zelf het initiatief. En het wordt aan hem gedaan. Hij vindt dit alles eigenlijk redelijk passief. Kijk maar in vers 38 en 39. Zij lieten Salomo op het muildier van koning David rijden. En begeleiden hem naar Gion. Er staat niet dat hij zelf het muildier beklom. Maar zei, kom, laten we naar Gion gaan. Nee. En ze lieten hem erop rijden. En in vers 39 lezen we dat Zadok hem zalfde. Hij zalfde zichzelf. Nee, hij wordt gezalfd. Wat een verschil met Adonia. Die zou het zelf allemaal wel even regelen. Maar Salomo wacht op de Heere. Net als David heeft hij het koningschap niet gezocht, maar het is op zijn weg gekomen. De Heere heeft hem ertoe geroepen. Laten we vervolgens in de tweede plaats eens wat nader inzoomen op die zalving. Wat is dat nou eigenlijk? En wie zei dat nou eigenlijk, die Salomo zalven? In vers 34 lezen we, daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. In vers 39 lezen we dat de eigenlijke zalving gedaan werd door de priester Zadok. Maar er was dus ook een profeet bij. Je zou kunnen zeggen, de verschillende ambten waren dus aanwezig. Een verschil met die ceremonie een eindje verderop, waar Adonia zijn eigen feestje organiseert. En zichzelf tot koning wil uitroepen. Van een zalving lezen we daar niks. Zeker, er is wel een priester bij, dat wel. Tuurlijk, een beetje religie hoort erbij. Een beetje godsdienst kan nooit kwaad, altijd mooi. Geeft het geheel toch net even wat andere sfeer, wat andere status. Mooi als er een beetje godsdienst bij is. Wel een priester. Maar geen profeet. Het is niet het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere. Geen ruimte voor het profetische woord. Voor een kritische tegenstem die ons soms ook tegen de haren instrijkt. Wel evangelie, maar geen wet. En zonder dat profetische woord dat ook onze schuld aanwijst. Dat tegen ons ingaat. Ja, dan komt de verzoening waar een priester voor staat. Dan komt dat ook allemaal wat in de lucht te hangen. Dat heeft dan geen enkele grond. Dan is het slechts een schijnvertoning. Maar zo niet bij Salomo. Hij wordt officieel gezalfd. De oliehoor die werd uit de tent, uit de tabernakel gehaald. Deze hoor die staat voor vastheid en kracht. Een hoor die kun je immers niet zomaar door midden breken. En uit die hoorn stroomt de olie over het hoofd en het lichaam van Salomo. Dit is een beeld dat de Heere aanwezig is. Een beeld van de Heilige Geest. Die Salomo zal bekrachtigen en hem alles zal geven wat hij nodig heeft om in afhankelijkheid van God een goede koning te zijn. Dat kan een mens toch niet uit zichzelf. God maakt bekwaam om verantwoordelijkheid te dragen en te nemen. Zo zien we hier bij deze zalving een bijzonder gezelschap. Een priester, een profeet en een koning. Drie ambten. Drie heel verschillende ambten die de Heer Jezus alle drie in zich verenigd heeft. Als we lezen in de Heidelbergse Catechismus, zondag 12, het gaat over de naam Christus, gezalfde, dan lezen we daar dat Heer Jezus, dat hij gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. Tot de verborgen raad en de wil van God, aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. Die voor ons met zijn voorbeden steeds pleit bij de Vader. En onze eeuwige koning. die ons door zijn woord en geest regeert. En ons in de eenmaal verworven verlossing beschermt en bewaart. Heer Jezus, hij is dus onze enige hoge priester. Onze hoogste profeet en leraar. En onze eeuwige koning. Hij heeft al die drie ambten in zich verenigd. Als we deze zalving zo zien. En dan denken we als gemeente van Christus toch aan onze heiland, Heer Jezus. Hij die de volmaakte gezalfde is, de Messias. In die drie ambten zien we zo al iets van hem oplichten. En als christen mogen wij ook deel hebben aan zijn zalving. Hoe mooi, hoe bijzonder is dat. We mogen delen in zijn zalving. Als we gedoopt zijn, dan kun je zeggen, we zijn gezalfd met doopwater. Omdat ook wij zijn naam belijden. Profetisch. Onszelf als een levend offer aan hem geven. Priesterlijk. En in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zullen heersen. Koninklijk. Daar heb je de profetische, de priesterlijke, de koninklijke roeping van een christen. Ja, zo vraagt de doop ook om een antwoord. Dat wij, als we gedoopt zijn, dat we dan ook hieruit mogen leven. Anders zal het toch ook eens tegen ons getuigen. Hoeveel koningen zijn er wel niet geweest in Israël en in Juda, die wel gezalfd zijn, maar toch heel andere wegen gingen. Aan het begin van een koningschap was er wel dat prachtige teken van die bekrachtiging door Gods geest, die zalving. Maar ze leefden er niet uit. Denk bijvoorbeeld aan het koningschap van Saul. En ook Salomo zou later in zijn leven zich neerbuigen voor andere goden. Hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zo lezen we in 1 Koningen 11 vers 6. Dat geloof, dat vraagt ook om volharding. Om steeds weer te blijven gaan in het spoor dat de Heere wijst, achter de Heere Jezus aan. Ook als er strijd komt. Als er tegenwind is. Als het moeilijk is. Om toch radicale keuzes te maken. Ik blijf bij de Heere. Ik kies ervoor om Jezus te volgen. Om hem te dienen. Dwars soms ook tegen de algemene opinie in. En tegen de wereld in. En tegen ons eigen hart in. Jezus volgen. Hem dienen. Ja, en dan lezen we ten derde ook over de vreugde die er is bij het volk. Ze bliezen op de bazuin en heel het volk zei, leve koning Salomo. En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op fluiten en verblijde zich ten zeerste. Wat een feest, wat een blijdschap, een nieuwe koning uit Gods hand ontvangen. Ook David heeft zich hierover verblijd. Hij kon er dan wel niet bij zijn, maar hij is zich neergebogen op zijn slaapplaats. En heeft het gezegd, geloofd zij de Heere, de God van Israël, die heden iemand geeft die op mijn troon zit, terwijl mijn ogen het zien. David, die mag het voor zijn ogen zien gebeuren, dat Gods belofte in vervulling gaat. Maar de koningschap van Salomo staat niet op zichzelf. Uit hem, uit zijn nageslacht, zal eens die andere koning geboren worden. De meerdere Salomo. De Heer Jezus Christus. Eens kwam hij naar deze wereld als een weerloos kindje in een stal, liggend in de kribbe. Maar dan zal hij komen in glorie en luister, als de koning die regeert. Zo heeft de engel Gabriël het toch ook voorzegd aan Maria. Lucas 1, vers 32 en 33. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ja, dat bijzondere woorden die de engel uit mocht spreken. Profetische woorden. Woorden die bij Jezus' eerste komst naar deze wereld nog niet vervuld zijn. Maar wat ook nog uitstaat, straks als hij terugkomt. Zo staat in deze geschiedenis ook in het teken van de koning die komt. In dat teken staat het alles. De duivel die zich hier tegen verzet. Die niet wil dat Christus koning zal zijn. En die daarom Adonia op de troon wil hebben. Zo zien we hier ook iets van die eeuwige strijd die er is. Tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Dat was al in paradijs zo. Denk naar de zondeval. En ja, dat trekt dan een spoor zo door de hele Bijbel heen. Door de kerkgeschiedenis heen. Steeds weer die twee kampen. Steeds weer die bestrijding. De duivel die op allerlei manieren zich met hand en tand verzet. Tegen het koningschap van Christus. Net zoals Salomo hier een type is van Christus. Zoals Adonia een type van de antichrist. Hij zal zichzelf verheffen. Een koning zijn over deze wereld. Velen zal hij verleiden. Hij zal heersen over deze wereld. De tijd van de grote verdrukking. Maar zijn rijk is maar van beperkte duur. Daar zit een einde aan. Daar zit een grens aan. Zoals er hier het bazuin geblazen werd. Zo zal ook dan de bazuin klinken. De laatste bazuin. En Jezus zal komen. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. In vers 40. Daar staat dat de aarde open gespleten werd. Door het geluid van de fluiten. Bijzonder zinnetje. Het volk blies op fluiten. Verblijde zich ten zeerste. Zodat de aarde opengespleten werd. Door hun geluid. Je zou er haast zo overheen lezen. Kan dat dan? Kun je dan zo hard op de fluit blazen. Dat de aarde daarvan opensplijt. Hoe moeten we dat nou zien? Nou ja, veel uitleggers die zeggen. Dat is misschien hier wel een hyperbol. Een overdrijving. Een manier van zeggen. Symbolische taal, zoals wij dat ook wel kennen. Van die uitdrukkingen, van als het een enorm kabaal is, dat je zegt, nou dat was me toch een geluid, zodat je trommelvliezen ervan scheurde. Nou dan begrijpen we allemaal wel, dat moet je niet letterlijk nemen, dat is figuurlijk bedoeld. Is dat hier dan ook zo, een geluid zodat de aarde ervan opengespleten werd? Nou ja, het zou kunnen. Ik weet het niet, toch? Ik ben er wel voorzichtig in. Het zijn wel woorden die in de Bijbel staan, in Gods heilig en onfeilbaar woord. En als de Heer dat zegt, moeten we ook niet te snel zeggen van nou, dat zal wel symbolisch zijn. Laten we in eerste instantie Gods woorden maar zo letterlijk mogelijk laten staan. Maar toch, hoe we dat nou ook lezen. Uiteindelijk is het profetische taal. Straks dan zal het letterlijk in vervulling gaan. We lezen in Zacharia 14 vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. En daar zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Dan, straks, bij Jezus' wederkomst. Dan zullen deze woorden letterlijk vervuld worden. Als de olijfberg, als die grote berg in tweeën gespleten wordt. De aarde die splijt open. Bergen van de kant. Salomo trok de stad binnen. De stad Jeruzalem. En het volk liep achter hem aan. Zo zal dan ook Jezus de stad ingaan. En hij zal plaatsnemen. Hij zal gaan zitten op de troon van David. Wat zal dat een reden tot vreugde en tot blijdschap zijn. Als hij zal heersen in zijn vrederijk. Als het volk het hier uitriep. Leven koning Salomo. Tot u zul jij dan roepen, leve koning Jezus. Het zal toch niet zo zijn dat je dan in het andere kamp zult zitten. Het kamp van Adonia. Het kamp van de tegenstander. Gangmaker op het verkeerde feest. En dat je dan daar zo ineens dat geluid van die bazuin zult horen. En dat je net als degene die daarbij waren, die zult weten hoe snel je uit je voeten moet maken. Hoe snel je moet maken dat je wegkomt. Allemaal vluchten ze weg. Ook Adonia kon nog vluchten. Hij vluchtte naar het altaar. En hij greep naar de horens vast als teken dat hij zocht naar genade. Er was nog een altaar. Een plek waar een verzoening bediend werd. Een plek waar hij zich aan vast kon grijpen. Hij kon nog vluchten. Hij kreeg nog genade. Maar dan zal de genadetijd voorbij zijn. Nergens een plek meer omheen te vluchten. Nergens heen te kunnen. Aangrijpend als je daarover nadenkt. En daarom klinkt ook nu al die oproep. Buig toch voor koning Jezus. Geef je hart aan hem. Hij is zo'n goede koning. Zo'n geweldige koning. Als we onderdaan mogen zijn van deze koning. Hem mogen kennen als onze heiland. Onze Heer, als degene die ons vrijgekocht heeft met zijn eigen bloed. Wat hebben we dan een reden om ons in hem te verblijden. Om ons in hem te verheugen. Ja, dan mag er eeuwige blijdschap zijn. Voor eeuwig mogen we ons verheugen in hem. Dat is nu nog eens een reden tot feest. Leve de koning. Maranatha. Amen. we samen de Heere danken en met hem voor elkaar bidden. Ja, Heere Jezus, wat bent u een geweldige koning. Wij loven en wij prijzen u. Dank u wel voor wie u bent. En Heere, zo bidden we u. U kent ons allemaal. Geef dat wij onderdaan mogen zijn van u. En als dat nog niet zo is, dat we nog zelf koning willen zijn, dat we nog in dat andere kamp zitten, Heere, word ons dat te sterk en trek ons naar u toe. En zo, ja, zo danken we u, Heere, dat u op de troon zit. Nu in de hemel, aan de rechterhand van uw Vader. En straks, als u weer zult komen, op de troon van David. Dat u zult heersen, regeren in uw rijk. Heere, wat zien we er naar uit? Er is een wereld waarin onrecht is. Pijn en verdriet. Lijden. We brengen het bij u. Op zoveel manieren die strijd gezien wordt tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Heren, we bidden u voor broeders en zusters die te maken hebben met vervolging. Die niet de vrijheid hebben zoals wij om samen te komen. Die gemarteld en geslagen worden. Die gevangen zitten. Ontferm u over hen. Wees er nabij. Geef moed en kracht. Houd ze staande. We bidden u, Heere, voor mensen die gebukt gaan onder onrecht en geweld. Mensen die leven in gebieden waar oorlog is. Oekraïne, Soedan. We bidden u ook, Heere, voor uw volk Israël. U hebt zoveel plekken in deze wereld. Wees met uw volk Israël. We hebben veilig en beschermen. En nabij zijn. Geef hen zicht op zijn Messias, de Vredevorst, Koning Jezus. We bidden u ook voor de volkeren rondom, voor de Palestijnen, voor de inwoners van Gaza. Ontferm u ook over hen. In hun nood, in hun angst, in hun pijn, als ze daar zitten en alles kapotgeschoten is, als er honger is, als ze geen kant op kunnen. Heere, geeft u uitkomst. Wij weten niet hoe het moet. Maar Heere, we brengen het bij u en we leggen het in uw hand. Alsjeblieft, ontferm u, Heere. Geef uitkomst. En zo zien we toch door alles heen, Heere, dat het ook weggaat naar uw koninkrijk. Uw rijk van vrede, van shalom. Heere, we bidden u. Ook voor ons eigen land en volk. Wees u met onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De prinsessen. Met het koninklijk huis. Heere, we dragen hen aan u op. We danken u dat onze koning gisteren zijn verjaardag mocht vieren. Zegent u hem. Geef dat die woorden uit ons volkslied zijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer. Dat toch ook voor hen heel persoonlijk ook de werkelijkheid mag zijn of worden. Werk het door uw Heilige Geest. Heren, zo dragen we onze overheid aan u op. Gemeentelijk, provinciaal, landelijk. Ook als er gesprekken gevoerd worden over de vorming van een nieuwe regering. Als het allemaal best wel moeizaam verloopt, Heren, we brengen het bij u en we bidden u om wijsheid. Om de leiding van uw geest. Heren, zo danken we u dat we alles bij u mogen brengen. Geef uw zegen ook hier in de gemeente. Wees met ieder van ons. Tijden van vreugde en blijdschap, ook in tijden van zorg en verdriet. Dat u kan bemoedigen en nabij zijn. Geef kracht en energie om ons werk te doen, ook de komende week. Heren, wees u zo in alles nabij. Zegen het werk hier in de gemeente. Zegent u, dominee op het hof, de kerkenraad, ieder die een taak heeft hier. Heren, we We brengen het alles bij u. En zo brengen we u de dank, de lof en de aanbidding. En zo zien we uit naar die grote dag. Als u zult komen. Als er werkelijk vrede zal zijn. En we bidden u. Kom haastig, Heren. Maranatha. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 281. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Gezang 281. Dat vooruitzicht mogen we straks heen gaan van hier. De week in die voor ons ligt. Hef uw hart op tot God. En draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen.